Vandaag, of goedemiddag trouwens, allemaal. Vandaag dacht ik om Romeinen 2 te gaan bekijken. Naar aanleiding van het thema dood en opstanding. Dat is op zich misschien een niet zo'n hele logische keuze. Hoe kwamen we erop? Nou, we waren bezig geweest met de rechterstoel van Christus, de Bema. Dat zag je in Romeinen 14, vers 10. En 2 Korinthe 5, vers 10. Ja, daar vind je die rechterstoel. En in het kader van die rechterstoel hebben we het gehad over oordelen. En dat kwam je in Romeinen 14 tegen. Je komt het ook in andere stukken tegen. 1 Korinthe 3 hebben we toen besproken. En 1 Korinthe 11 hebben we besproken. Alles over het oordelen. En ja, het oordeel. Nou, in Romeinen 14, daar lezen we die rechterstoel juist in dat kader van oordelen. Ik heb trouwens een HSV bij me. Dat is anders dan jullie van me gewend zijn misschien. Maar dan weet je dat misschien soms wat anders klinkt. Vers 10 in Romeinen 14. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Ja, en daar gaat het allemaal over dat oordelen. En direct in de context van die rechterstoel zie je dat het ook gaat over de dood en de opstanding. Vers 8, want als wij leven, leven wij voor de Heer, en als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan. En hij weer levend geworden, dat is zowel over doden als levende zou heersen. Nou, en vanuit dit gedeelte hebben we dus inderdaad tot nu toe dat oordelen bekeken. En omdat Romeinen 2 een en al oordeel is, zal ik maar zeggen. Het werkwoord oordelen, dat staat er heel veel. Lijkt het me goed om ook in het kader van de rechterstoel van Christus ook dit hoofdstuk te gaan bekijken. Ja, zo waren we hier terechtgekomen. Ik vind het helemaal geen makkelijk hoofdstuk, Romeinen 2. En trouwens, ik denk dat de meesten die daar iets over willen zeggen, gewoon er toch wel moeite mee hebben van over wie gaat het hier nou eigenlijk allemaal? Tegen wie heeft Paulus het? Ja, en wat is de context? Dat is natuurlijk ook weer een belangrijke. Ik heb jullie een documentje gestuurd wat een klein beetje structuur geeft misschien aan het geheel. Ja, dat vind je, ik zal hem zelf even op mijn computer erbij zetten. Ja, dus dan zie je dat Romeinen 2 vers 1 tot 3 vers 9, ja, dat daar ja, toch wel een stukje structuur in zit. Nou, Romeinen 2, dan moet je eigenlijk het laatste stuk van Romeinen 1 bijnemen, volgens mij. En dan bedoel ik Romeinen 1 vanaf vers 18. En waarom dat zo is, dat ga ik zo zeggen. Dat maakt dat Romeinen 1 vers 18, de openbaring van de toren van God, dat dan helemaal doorloopt, denk ik, tot en met 3 vers 20. Dat is één groot geheel. Romeinen 1 vers 18 tot en met 3 vers 20. Waarom? Nou, omdat Paulus in Romeinen 1 vers 16 en 17 heeft hij het over het evangelie wat hij predikt. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof, uit het geloof van God, uit het geloof van Christus, tot geloof, ons geloof, om daarin te vertrouwen. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dan komen die hoofdstukken 1 vers 18 tot en met 3 vers 20. En dan pakt hij eigenlijk weer terug op dat evangelie. Hij zegt, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid of rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Als je ook een HSV voor je neus hebt, dan moet je dat woordje in, moet je veranderen in van. Het gaat niet het geloof in Jezus Christus, het is het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Nou, en dan gaat Paulus verder met uitleggen van die rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid uit het geloof van Christus. Maar daartussenin vinden we dus een heel gedeelte waar het over iets anders gaat. Romeinen 2 vind je heel veel dat woord oordelen. Het Griekse woord is krino. Dat vind je al in vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dat is het oordelen. Dat oordelen kom je ook tegen in vers 12. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet, dat staat eigenlijk in de wet, gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. En vers 16. De dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie. Vers 27 van hoofdstuk 2. En zal hij die overeenkomstige natuur onbesneden is, maar die wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreden van de wet bent. En tenslotte vind je het ook weer 3 keer in hoofdstuk 3. Opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Dat is God die oordeelt. En vers 6. Hoe zal God de wereld oordelen? En vers 7. Waarom word ik nog als een zondaar geoordeeld door God? Dus daar is het 3 keer God die oordeelt. Dus een heleboel keren dat woordje oordelen, krino. En merkwaardig genoeg is dit samen met Romeinen 14 de enige keer waarin je dat woord zo vaak voorkomt. Ja, Romeinen 14, dat hebben we al vrij uitgebreid bestudeerd. Daar is het broeders onderling die oordelen. En hier in Romeinen 2 en 3, dus het oordelen ja, op een iets andere, in een iets andere context. Maar over wie gaat het hier nou allemaal? Wie worden hier nou geoordeeld? En wie zijn die mensen die anderen oordelen in hoofdstuk 2, vers 1? Ja, ik denk dat je om verschillende redenen, dus dat hele hoofdstuk 2, wat we zo gaan lezen, niet los moet zien van 1 vers 18 tot en met 32. En dan wil ik zo uitleggen waarom ik dat denk. En dan gaan we proberen een klein beetje helderheid te krijgen van waar Paulus hier allemaal over heeft. Ik lees eerst Romeinen 2. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En we weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is, ja, dus naar waarheid is over hen die zulke dingen doen. En nu, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen, en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven, hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaamheid aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toren vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de Jood en ook over de Griek, maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet, en zoals ik net al zei, in de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig van God, maar de daders van de wet zullen rechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Ja, en dan vers 16. Er staat er bij mij bij, zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus overeenkomstig mijn evangelie, naar mijn evangelie. Voordat ik verder lees, volgens mij moet je vers 16 direct laten aansluiten op vers 12. En dat is best een belangrijke. En dan moet je vers 13 tot en met vers 15 helemaal tussen haakjes zetten. Dat is weer zo'n, wat men noemt, een parenthese, iets wat tussen haakjes staat. En dan lees je vers 12 tot 16 zo. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet of in de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. In de dag wanneer God de verborgen dingen door de mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Ja, dus dat oordeel door de wet, dat komt in de dag wanneer God de verborgen dingen door de mensen zal oordelen. Zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God. En kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids bent voor de blinden, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet belichaming van de kennis van de waarheid hebt. Een vorm van kennis en waarheid. U dan, die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. U die predikt dat men niet stelen mag, stilt u zelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Want de naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Ja, tot een voorhuid geworden. Als dan een onbesneden de verordening van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat de besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter, zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. En eigenlijk moeten we dan natuurlijk ook doorlezen tot en met 3 vers 20. Maar goed, ik wil het even hierbij laten. Want waar gaat het hier nou allemaal over? Nou, in elk geval, dat gedeelte wat we net aan het eind van dat gedeelte van hoofdstuk 2 over de Joden en de wet lazen. dan zie je dat Paulus hier heel direct Joden aanspreekt. Zie, u wordt Jood genoemd en u steunt in de wet en roemt in God. En u kent zijn wil. En onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En dan gaat Paulus toch wel hele ernstige dingen zeggen. U die zegt dat men geen overspel. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf. U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel. U die afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof. U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet. Eigenlijk komt Paulus hier volgens mij terug op dat laatste gedeelte van hoofdstuk 1. Het laatste gedeelte van hoofdstuk 1. En omdat het hun niet goed dacht God in erkentenis te houden, God te erkennen, dat is vers 28, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid. Hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol van afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk en onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen, en toch zijn zij niet alleen zelf deze dingen, toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met die ze doen. Ik denk dat Paulus het hier heeft over dezelfde mensen als die hier in hoofdstuk 2 aanspreekt. Waarom? Nou, kijk eens naar vers 32. Zij kennen het recht van God. Ja, dus zij kennen het recht van God. Namelijk dat zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. Die zulke dingen doen. Als je in hoofdstuk 2 verder kijkt. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de anderen oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers, die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Die doet zulke dingen. Er staat precies hetzelfde woord als 1 vers 32. En ook in vers 3, en u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen. Het is weer precies hetzelfde als 1 vers 32. Dus degene die zulke dingen doen, die hele waslijst aan zonden, daar gaat Paulus gewoon in verder, in hoofdstuk 2 vers 1 en vers 3. Zij die zulke dingen doen. En dan vers 4 en 5. Veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, verdraag ze mijn geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt. Het was de goede tierenheid van God die de Jood, het Joodse volk, tot bekering moest brengen. Maar in overeenstemming met uw hardheid van uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toren op tegen de dag van de toren. Nou, dat is het volgende. Het toren, dat is ook een thema in dit hele gedeelte. Ja, dat hele gedeelte van 1 vers 18... tot 3 vers 20. Want, ja, daar begint het eigenlijk mee. 1 vers 18. De toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, ten onder houden. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het immers geopenbaard. Ja, in het licht van de volgende dingen zou je kunnen zeggen van ja, dat is de kennis vanuit de natuur en dergelijke, zoals dat wel gezegd wordt. Maar in de natuur, ja, kun je God niet echt kennen. Ja, je kan niet door naar bomen te kijken en dergelijke, kun je God niet onderkennen. God heeft het hun geopenbaard. Ja, aan wie heeft God zichzelf geopenbaard? Zijn kennis geopenbaard. De waarheid geopenbaard. Ja, dat was aan het volk van Israël. Aan hun had hij zijn wetten gegeven, zijn rechtvaardigheid bekendgemaakt. En we zien dat zij die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, onderdrukken. Dus het gaat hier over een groep die de waarheid kennen en die waarheid onderdrukken. En de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken. Gods toorn wordt geopenbaard over hen die die waarheid ongehoorzaam zijn en ten onder houden. De toorn van God gaat in de eerste plaats, en dat zeg ik er nadrukkelijk bij, in de eerste plaats over zijn volk die de waarheid had gekregen en die waarheid kende. Alleen die waarheid ten onder hield. Die toorn van God, die kom je nog een aantal keren tegen. Dat hebben we net gelezen. Laten we daar nog een keer naar kijken. In 2 vers 5. In overeenstemming of naar de hardheid van uw onbekeerlijke hart. Ja, wie hadden er nou dat harde hart? De profeten die hebben het continu over de hardheid van het hart van de Jood. Het onbekeerlijke hart van de Joden. De profeten die spraken continu tegen dat volk over het onbekeerlijke hart. En zij hopen toren op tegen de dag van de toren en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. De dag van de toren, dat is ook een dag die bekend is uit de Bijbel. Dat is niet de dag zozeer van de opstanding van de rechtvaardigen. Nee, die dag van het oordeel, dat is die dag des Heren. Die we lezen bijvoorbeeld in Zefania, die we lezen in Joël, die we lezen in Jesaja. De dag des Heren. En die dag des Heren, die we dan ook weer zien in Openbaring. Waar het gaat over de dag van het oordeel. Dat is niet een dag van 24 uur. Waarin alle mensen dan zullen opstaan en in één ogenblik zullen geoordeeld worden. Nee, dat is een dag waarin God zijn toren gaat openbaren. En laten zien, over de mensen die dan leven, wie hij is, dat hij als het ware dingen recht gaat zetten in deze wereld. En dus ook het oordelen over deze wereld. Dat hij laat zien dat dingen alleen maar recht kunnen komen nadat hij ook zijn oordeel daarover heeft gegeven. En de dingen heeft veroordeeld, de dingen die mensen krom hebben gemaakt, die hij recht gaat zetten. Dat is die dag van de toren. Die toren vinden we nog een keer terug. In dat gedeelte wat ik net noemde, vers 7, 5 en 8. En de toren vind je dan verder terug, bijvoorbeeld in vers 15 van hoofdstuk 4. De wet brengt immers toren teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Dat is op zich wel opmerkelijk. Als ik probeer dus te laten zien dat die toren in de eerste plaats gaat over het volk van Israël. Ja, wie had die wet gekregen? Het volk van Israël. En die wet werkt die toren, namelijk als die overtreden wordt. De wet brengt immers toren teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Een andere reden waarom ik denk dat Romeinen 1 vers 18 tot en met 32 de context is van Romeinen 2... Bijvoorbeeld het woordje waarheid. Zij die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Die waarheid, die vind je ook in vers 25. Ze hebben de waarheid van God veranderd in de leugen. Of uitgewisseld in de leugen, vervangen door de leugen. En het schepsel vereerd en gediend boven de schepper. die te prijzen is tot in eeuwigheid. En daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Nou, enzovoort. Ja, dat kun je toch niet van Israël zeggen, dat zij de waarheid van God vervangen hebben door de leugen en, het schepsel vereerd hebben en gediend hebben boven de schepper. Of vers 22, dat zou je toch niet kunnen zeggen over Israël. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid van de onvergankelijkheid ankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels, op viervoetige en kruipende dieren. En ja, juist dit kun je zeggen over Israël. Bijvoorbeeld dat eerste. Ja, terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. Laten we eens kijken in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28. Daar gaat het over zegeningen. Dat is het eerste gedeelte. En over vervloekingen. Het tweede gedeelte. En het gaat natuurlijk over zegeningen voor Israël of vervloekingen over Israël. En niet over iemand anders. En die vervloekingen, die beginnen in vers 15. En er staat erbij, als u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent. En nou, dan komen een aantal van die vervloekingen in vers 28. Dan zien we dat de Heer zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verdwaasdheid van hart. U zult op de middag rondtasten zoals een blinde rondtast in het donker. En u zult uw wegen niet voorspoedig maken. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en beroofd worden en er zal geen verlosser zijn. Dat wordt tot Israël gesproken en dat wordt gesproken tot ongehoorzaam Israël. Israël wat de waarheid niet gehoorzaam is en de waarheid onderdrukt, opdat het niet te weten mag gekomen. Dat veranderen van de heerlijkheid van God, dat vind je bijvoorbeeld ook in Jeremia, Jeremia 2. Jeremia 2. Nou, bij mij staat er boven ja, de ontrouw van Israël. Maar het is niet, zo, ja, niet alleen maar ontrouw, het is ook een hele actieve goddeloosheid van dat volk. Het is niet alleen maar dat zij ja, de Heere ontrouw zijn, maar ze zijn ook heel actief bezig met die waarheid ten onder houden. Laten we lezen vanaf vers 5. Zo zegt de Heere. Wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden, dat zij zich ver van mij hebben gehouden. Dat zij achter ijdele of nietige dingen zijn aangegaan en zelf nietig zijn geworden. Dat zij niet zeiden, waar is de Heere die ons uit het land Egypte geleid heeft. Die ons in de woestijn deed gaan, in een land van wildernis en kuilen, in een land van dorheid en schaduw van de dood. In een land waar niemand doortrok en waar geen mens woonde. Ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht ervan en het goede ervan te eten. Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u mijn land en hebt u mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. En dat is wat Israël heel actief deed. Dat in plaats van dankbaar te zijn dat zij verlost waren uit het land van die duisternis en gekomen waren in het land van God, het beloofde land, dan hebben ze zijn eigendom tot een gruwel gemaakt. De priesters zeiden niet, waar is de Heere? En zij die de wet hanteerden, kenden mij niet. Ze kenden hem niet, ze hadden de wet, maar ze kenden hem niet. En de herders kwamen in opstand tegen mij. En de profeten profeteerden namens de Baal. En ze gingen achter dingen aan die niet van nut zijn. En moet je nog eens verder lezen. Vers 10, 11. Heeft een volk ooit goden ingeruild, veranderd? En het zijn niet eens goden. Toch heeft mijn volk zijn heerlijkheid ingeruild voor wat niet van nut is. Ze hebben zijn eer veranderd in wat niet van nut is, iets wat nietig is. Ontzet u hierover, hemel, huiver en wees zeer ontsteld, spreekt de Heer, want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. En dat dubbele kwaad is dan het verlaten van de bron van het water. De Heer Jezus Christus is dat eigenlijk, God geopenbaard in het vlees, hij is de bron. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water houden. Dus ze gingen vertrouwen op bakken waarin helemaal het water niet kon blijven staan. Maar hier vind je dus wat Paulus zegt in Romeinen. Ze hebben de heerlijkheid van God veranderd in iets wat geen nut doet. En Jeremia zegt erbij, is er ooit een God of een volk geweest die dat gedaan heeft? Dus het geldt kennelijk alleen van Israël. Zij kenden de Heere, zij kenden de God. Hij had zich aan hun geopenbaard. En hoe had hij zich niet geopenbaard? In kracht, in heerlijkheid, bij de uittocht uit Egypte. In al de wonderen die hij deed onder zijn volk. In de woestijn. Maar ook daarna door zijn profeten. En zij hebben hem veranderd. Ze zijn verdwaasd geworden, Deuteronomium 28. Hun hart is verduisterd, door Deuteronomium 28. En ze hebben terwijl ze zich uitgaan van wijze, zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de heerlijkheid, Jeremia 2, van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Op iets wat geen nut doet. Over hun wordt die toren van God ook geopenbaard. Die wordt bij hun het eerst zichtbaar. Ook dat andere, die dag van de toren in 2 vers 5. Ja, u hoopt voor uzelf toren op tegen de dag van de toren. Nou, die dag van die toren, ja, die gaat dus ook komen. En dat vind je in vers 12 en 16, zoals ik net zei. Wanneer zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. In de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus. Overeenkomstig mijn evangelie. Dus naar mijn evangelie. En dat oordeel van God overeenkomstig zijn evangelie, dat is ook het oordeel van God in overeenstemming, dus overeenkomstig de waarheid over hen die zulke dingen doen. Dat is in vers 2 weer. Dus je hebt oordelen. Al die teksten die ik net heb genoemd. Volgens mij is dat oordeel dus de mening van God over al die daden. En je hebt ook de veroordeling. Dat is de katakrima. Het hebben we ooit eens keer in onze studie van Romeinen 5 vers 12. Het onderscheid was, oordelen hoeft op zich niet negatief te zijn. Maar de veroordeling, dat is wat je ziet bijvoorbeeld in 3 vers 8. De veroordeling van hen is rechtvaardig. De verdoemenis. Veroordeling. En die veroordeling vind je in Romeinen 2 vers 2. De veroordeling van God. Het oordeel van God. En dat vind je dan ook weer aan het eind. Romeinen 3 vers 8. Dus wat ik, nou in de afgelopen half uurtje wilde laten zien, is dat volgens mij 1 vers 18 tot en met het heel hoofdstuk 2, in principe in de eerste plaats over dat volk van God gaat. En dat die toren van God die geopenbaard zal worden, dat je dat, zoals we dan in de theologische termen noemen, dispensationeel moet zien. Dus dat er een dag van toren gaat komen. Ja, zoals we nu leven in de dag van het welbehagen. Of althans, zoals je dat bij Paulus in de brief aan de Korintiërs vinden, de dag van het welbehagen. En dat er dan ook komt, die wordt gevolgd door de dag van de toren. Waarin God gaat laten zien, je kunt, dus aan de hele wereld gaat laten zien, van je kunt niet zomaar ongestraft allerlei dingen doen tegen mijn wet in. En dat zegt hij dan dus in de eerste plaats over dat volk van Israël. Zij hebben de heerlijkheid van God veranderd in dingen die geen nut doen. In het aanbidden van dieren en dergelijke. Wat zeg ik nog meer? Ja, zij zijn het degene die, wiens hart verduisterd is geworden. En hoe ze onverstandig zijn geworden, volgens Deuteronomium 28. En dat vind je helemaal uitgewerkt in Romeinen 2 en 3. Gelukkig kunnen we ook lezen dat het oordeel is, dus als God gaat oordelen, dat het is overeenkomstig het evangelie. Het zijn woorden die je alleen hier vindt. We hebben wel te maken met een goede tierengod die gaat oordelen. En hoezeer misschien die woorden de toren van God, hoe afschrikwekkend dat ook is, natuurlijk. Maar het is wel een God die weet wat hij doet. En dat vind je in de tegenstelling in het oordelen van mensen en in het oordelen van God. Dat oordelen van mensen, dat vind je in die eerste drie versen van hoofdstuk 2. U oordeelt, want waarin u ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Dat was typisch iets, ook een Joods verschijnsel. Continu een oordeel klaar hebben over de heidenen, over de anderen. Maar uiteindelijk continu zichzelf veroordelen, omdat zij precies diezelfde dingen deden. Zij waren de juiste dingen, degene die die dingen deden. Maar het oordeel van God, vers 2, dat is een overeenstemming met waarheid. Een overeenstemming met het evangelie. En we hebben net gelezen in vers 5, het rechtvaardig oordeel van God. Het rechtvaardig oordeel. En de laatste paar keren dat je over oordelen leest, dat was in hoofdstuk 3. U overwint wanneer u oordeelt. God is het die de wereld gaat oordelen. En waarom word ik dan nog als een zondaar gehoord? Dat is in een vraag. Maar dan zie je in vers 8. De veroordeling van hen die zulke dingen zeggen, die de leugen prijzen boven de waarheid. Die veroordeling is rechtvaardig. Waarom is het een rechtvaardige veroordeling? Omdat God veroordeelt. En hij weet wat hij doet. Nou, er zitten nog wel een aantal dingen in die ik zou willen noemen. Bijvoorbeeld, die hele lijst met zonden aan het eind. Ja, dus dat het niet alleen maar over Israël gaat, wilde ik zeggen, vind je ook in 2 Timotheus 3. Daar vind je ook zo'n lijst. Maar we zien daar ook weer wel dat het gaat over de laatste dagen. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Ja, ik weet niet over wie Paulus het hier precies heeft. Maar het feit dat hij tegen Timotheus moet zeggen, keer je van hen af, betekent dat wel dat dat mensen zijn die zich op de een of andere manier voordelen als gelovigen. Dat zie je ook, ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. En het bijzondere is, ten eerste heb je dus die hele lijst van dingen die je ook aan het eind van Romeinen 1 zag. Maar dan die schijn van godsvrucht, dat is de gedaante van de godsvrucht. En dat is hetzelfde woord wat je alleen maar hier terugvindt en in Romeinen 2. Waar was dat? Vers 20 van Romeinen 2. Omdat u in de wet de belichaming van de kennis en de waarheid. Dus dat vind ik nou weer jammer dat er. Dus hier in de Statenvertaling heb je gewoon hetzelfde woord. De gedaante van de kennis en van de waarheid hebt. Hier heb je dus ook precies diezelfde. De vorm. Ze hebben wel de vorm, dat waren die Joden. Maar ondertussen hadden ze die hele lijst met zonden. Ze hadden de gedaante, ze hadden de vorm, dat is misschien het mooiste woord. Ze hebben de vorm van kennis en waarheid. Maar ondertussen, in hun daden, lieten ze daar helemaal niet van zien. En dat zie je precies hetzelfde in 2 Timotheus 3. Dus die hele lijst van zonden. Ze hebben de vorm van de godsvrucht, maar de kracht van het evangelie, een kracht Gods tot zaligheid, die hebben zij verloochend. En dat is dus kennelijk ook mogelijk, die kracht te kennen, maar om te verloochenen. Althans, Paulus die waarschuwt in elk geval voor zulke mensen. Dus, hoezeer ik ook nu de nadruk heb gelegd op die toren van God over de Jood. Ten eerste lezen we ook, het is eerst de Jood, maar ook de Griek. Vers 9 en ook vers 10. Verdrukking en benauwdheid over ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus die verdrukking in de dag van de toren gaat de Griek niet voorbij. Heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Dus de zegeningen die voor de Jood zijn, die gaan ook de Griek niet voorbij. Hoezeer ik dus ook de nadruk legde op de toren van God, de openbaring van de toren, want die begint bij het huis van God, zoals dat genoemd wordt door Petrus. Begint in Israël. Maar die zal ook merkbaar zijn over anderen, maar het is een periode die nog komen gaat. Maar de gelovigen uit de verborgenheid, zo zal ik maar even zeggen. Dus de Efeze-Colossense groep. Die worden hier in Timotheus ook gewaarschuwd. Denk eraan dat er is een gedaante van godzaligheid. Een vorm van godzaligheid. Net als bij de Joden. En de kracht ervan verloochenen. En wat is die kracht? Nou, dat is nou dat evangelie waar Paulus het over heeft. Ik heb het al eerder gezegd. Het evangelie, dat zijn geen woorden. Dat is niet een mooi verhaal. De kracht van God. Het is een kracht van God tot zaligheid. En hoe wordt die kracht geopenbaard? Hoe wordt die gemanifesteerd? In de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is die nieuwe gerechtigheid die God heeft aangebracht. Het geloof van Jezus Christus, omdat hij in totale tegenstelling, als een ware Jood, hij heeft al die dingen die een Jood had moeten doen, die heeft hij wel gedaan. En nog verder dan dat. En hij is opgestaan uit de doden. En nadat hij was gekruisigd. En is opgestaan. En dat is de kracht van God tot zaligheid. En dat is die rechtvaardigheid waaruit wij mogen leven. Ik denk dat we het hier maar vandaag voor bij moeten laten. Ik hoop dat ik in elk geval heb laten zien dat Romeinen 1 en 2, dat je dat niet van elkaar los moet zien. Volgens mij is dat één geheel. Dat de toren van God, en daar gaan we nog eens een andere keer misschien een wat uitgebreidere Bijbelstudie over doen. Maar de toren van God, die wordt geopenbaard in een bepaalde periode. Die wordt geopenbaard aan de hele wereld. Die is niet zozeer na de opstanding, maar is iets wat je dispensationeel moet lezen. Dus die over het volk van God gaat komen, in de eerste instantie over Israël. Gaat komen, omdat zij zich niet conformeren aan Gods wet. Zij die de waarheid ten onder houden, inderdaad, dus nog gaat komen. En wanneer gaat komen? Nou ja, in die periode van de dag des Heren. Als de toren van het Lam, dat vind je in Openbaring ook terug. Als dat geopenbaard gaat worden. Dus.
Alleen het apart is wel dat het dan gaat over degene van Joden die dan leven.
Ja.
Terwijl, laten we zeggen, de Joden die in Jeremia's dagen, Jeremia 2 aangesproken werden, vallen die dan buiten dat oordeel? Want in principe zouden we in hetzelfde oordeel moeten treffen.
Ja, zou.
In hoeverre staan zij ook niet, ja, is het niet een opstanding van ongehoorzame Joden, die ook, die missen dat oordeel dan?
Ja, dat is een goeie. Jij zegt, zouden moeten krijgen. Ja. Ze zijn ervoor gewaarschuwd. En we moeten bedenken, net als Paulus hier in Romeinen zegt, want het lijkt er iedere keer maar op van dat we dat heel algemeen moeten gaan lezen. Maar die dag des Heren, die wordt voortdurend als heel nabij gezien. Paulus die zegt ook in Romeinen 13, van de dag is nabij. Dan heeft hij het wel over deze dag. De dag is nabij. En dus die dag van de toren en de dag wanneer God gaat oordelen is nabij. Joël zegt ook, de dag des Heren is nabij. Zefanje zegt het, die dag is nabij. En die gaat komen. Dus hij wordt, eigenlijk iedere keer wordt die dag gebruikt als een waarschuwing van, denk eraan, God gaat zijn toren openbaren. En dan weet ik niet. Dus aan de ene kant, hij geldt dus als het ware voor de dan levende mensen, zeker. Maar, en zoals we al hebben gezien, de gelovigen zullen in elk geval ook rekenschap af moeten leggen van hun daden. Dat was die rechterstoel van Christus van de vorige studies. Maar als het gaat over de openbaring van zijn toren, zoals ik net bedoelde te zeggen, die bedelingen, Ja, dus dat de toren, dat een bedeling is. Van wanneer waarin God dus een aspect van zichzelf gaat laten zien. Wat nog nooit eerder is, althans niet in de periode van Israël is laten zien. Ja, als een... Als een afschaduwing, want hij heeft natuurlijk zijn volk wel eerder geconfronteerd met wie hij is, in de ballingschap bijvoorbeeld. Of in de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Maar, dus als de toren van God geopenbaard gaat worden, dat zie je heel nadrukkelijk in Openbaring. En dan zie je in de eerste periode, ja, er is er nog geen sprake van een opstanding van ongelovige Joden. Dus ik weet niet zozeer of je die per se erbij moet gaan betrekken. Dan zeggen wij, ja, wij vinden dat zij zouden daar ook. Maar ik weet niet of wij dat oordeel ons wel aan mogen maken. Of wij wel mogen vinden dat zij daar ook in betrokken zouden moeten worden. Dat wou ik maar laten liggen. In elk geval gaat... Kijk, dat laatste Bijbelboek, dat heet de Apocalypsis van Jezus Christus. Dat is een ontsluiering. De hele sluier wordt weggetrokken. Hoe leren wij God kennen? Ja, in het aangezicht van Jezus Christus. Dus de Heer Jezus Christus wordt dan niet aan de hele wereld vertoond alleen maar als het lam... wat geslacht is, maar hij laat zich ook zien als de leeuw. Je ziet twee kanten. Je ziet niet alleen het behoud voor hen die geloven, maar je ziet ook de toren over hen die niet geloven. Dus ook die toren lijkt mij iets te zien van een openbaring van God in het aangezicht van Jezus Christus, van wie hij is.
Dat is ook Jesaja 63, hij zou ook... Van zijn gewaad van bloed, maar niet van zichzelf, maar van zijn vijanden. Ja, Psalm 2, dus dat zijn allemaal beelden van hoe God
precies.
Zich wel wreekt over de ongehoorzamen.
Ja, hoe hij zich wreekt inderdaad over de ongehoorzamen. Maar het lijkt erop alsof dat in de eerste plaats een karakter van de bedelingen heeft. Dat er op een gegeven moment die tijd zal zijn wanneer dat ten volle geopenbaard gaat worden. Zonder dat ik nu zit te ontkennen dat na de opstanding, of dat er een opstanding van ongelovigen zal zijn, of dat er een opstanding, of dat wij geen rekenschap van onze daden hoeven te geven. Maar als het gaat over deze dingen, de dag van het oordeel, de dag van de veroordeling, de dag van de toren, lijkt het mij dat het gaat over een periode in Gods helshandelen op deze wereld.
Daar heeft hij ook in Handelingen 17 bijvoorbeeld naar,
toch? Ja, precies. Over de dag waarop God gaat richten en de dingen recht gaat zetten, ja.
Dan heeft het niet zozeer tot Joden alleen, maar spreekt ook gewoon alle hoorden aan daar, of daar heel veel is.
Ja, precies.
Maar waar zit hij dan ook voor deze dag?
En dan waarschuwt hij ook voor deze dag. Ja, daarom zei ik ook, ik ga hier niet de heidenen niet in betrekken. Het is eerst de Jood, maar inderdaad ook de Griek. Dus een ieder zal weten dat Jezus Christus zich openbaart. En dan niet alleen als het lam wat de zonde heeft weggenomen, maar ook in zijn toren.
Dat is een beetje wel lastig in de Romeinbrief. Lijkt je heel veel zich te richten op Joden, zeg maar. En ook zelfs op ongehoorzame of ongelovige Joden.
Ja.
En heel soms dan zegt hij bijvoorbeeld Jeremijn, elke stad van het spreekt tot uw heidenen. Dat doet hij dan in 11 vers 13. Dan zegt hij eventjes van nu richt me expliciet tot de heidenen. Dan moeten ze ook niet verheffen natuurlijk tegenover de Joden. Ja. Maar het is soms wel in dat zoeken van over wie spreekt nou. Want er zijn natuurlijk in de gemeente van Rome zijn natuurlijk. In principe, vooral gelovige Joden die tot de gemeente behoren.
Precies, ja.
Hij schrijft alsof ze allemaal niet deugen.
Ja.
Voor ziekte verkeerd.
Ja, nou, hij ziet het volk Israël als een collectief hierin. Ja. En natuurlijk zijn daar, want dat is Romeinen 1 vers 17 en dat wordt dan voortgezet in Romeinen 3 vers 21. Maar nu, zonder de wet, is de rechtvaardigheid van God geopenbaard. En dat wordt weer heel individueel. Namelijk voor een over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dus aan de ene kant dat collectief over degene die de wetten onderhouden. Maar voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Dat zie je in 1 vers 6. Dat is de evangelie. Dat is heel individueel. En als het gaat over de leer van de bedelingen, dan gaat het altijd over het volk Israël en de volkeren. En dan gaat het niet meer zozeer over individuen, over personen. En het wordt een stuk makkelijker als je die dingen onderscheidt. Hoewel ik, zoals ik net begonnen ben, Romeinen 2 vind ik ook geen makkelijk hoofdstuk. Maar en heel Romeinen maakt dat inderdaad behoorlijk lastig. Want de ene keer spreekt hij inderdaad heel individueel tegen deze en gene. En de andere keer, zoals Romeinen 19 en 11, wat je terecht zegt. Ja, daar gaat het niet over individuen. Daar gaat het over Gods handelen met de volken. De Israël en de heidenen. Maar ik denk dat je dat hier in Romeinen 2 dus eigenlijk ook hebt. En Romeinen 1.
Nee, misschien zijn ze toch wel gewend om zo aangesproken te worden. Maar dat is dan misschien wat anders. Kijk, wij zouden gelijk antisemitisme in onze mond, zeg maar. Dan gooit iedereen op een hoop. Maar misschien dat.
Nou, daarom zeg ik van, dan is het misschien wel eens goed om ook vanuit de Bijbel inderdaad Gods toren te gaan overdenken. Kijk, toen Johannes aan het dopen was bij de Jordaan, pak het er even bij. Toen kwamen ook die Farizeeën. Tot Johannes om door hem gedoopt te worden. Dat is vers 7. En dan zien we wat Johannes zegt. Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de toekomende toren? Dus die toren, dat was kennelijk iets wat die Farizeeën en die Sadduceeën wilden ontvluchten. De toekomende toren. Dus, en dat komt zo, ik zou maar zeggen, out of the blue komt het hier. Noemt Johannes dat hier. Maar die Farizeeën die wisten natuurlijk precies waar hij het over had. Dat kan niet anders. Ja, wat komen jullie nou uit doen? Zijn ze echt bezig om die toekomende toren te ontvluchten? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. De bekering waardig. En dat zegt hij dus tegen hen als Joden.